Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in de ochtenddienst van wijkgemeente Pauluskerk op zondag 26 juli. Het welkom geldt uiteraard voor ieder die deze dienst rechtstreeks of later online met ons meebeleeft. De voorganger vanochtend is dominee Theon Bos uit Den Haag. Hartelijk welkom, dominee. De organist is Nathan Waleboer. Vanavond om 7 uur is er een avonddienst in deze kerk en die zal worden geleid door dominee Hetty de Jong. Het is vakantietijd. Gelukkig zie ik nog een klein aantal jongens en meisjes in de kerkzaal. Voor de kinderen uit de groepen 1 tot en met 3 van de basisschool is er straks kinderenevendienst. De bloemen uit deze dienst van vanochtend gaan als groet en bemoediging naar de heer Koos en mevrouw Dini Meinders. Sinds kort wonend in Gouwenstein aan de Van Bergen IJzerdoornpark. De bloemen zijn een groet van de gemeente. Als u deze bloemen bij de familie Meinders wilt brengen, kunt u zich na afloop van de dienst melden bij de diaken van dienst, Ria van der Vlist. We sturen ook 2 kaarten ter bemoediging groet. Die gaan naar de heer mevrouw Den Oude Groenendijk, wonend aan de Ridder van Katsweg. En naar mevrouw Wilma Mawien Brouns van de Veldzoom in Stolwijk. Aanstaande woensdag 29 juli is er weer een gezellige middag voor de senioren van onze wijkgemeente. Die vindt plaats in de brug tussen 2 en 4 uur. Er is geen speciaal programma, maar gewoon een gezellig samen zijn om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten of juist om kennis te maken. U bent daar van harte welkom. Fijn als u zich even aanmeldt. Na afloop van de dienst vanochtend bent u van harte uitgenodigd om samen een kop koffie, thee of limonade te drinken hierachter in de brug. En voor eventuele vragen over de dienst of onze wijkgemeente sta ik u dan graag te woord. Mijn naam is Marco de Groot, ik ben vanochtend ouderling van dienst. Laten we deze dienst dan nu beginnen met het zingen van ons intoslied uit Hemelhoog 667. Wees stil voor het aangezicht van God. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Thank you. God weer op dit moment.
Laten wij stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 104. Wij zingen couplet 1 en 4, waarin wij God aanbidden voor de goede gaven die Hij in de schepping aan ons geeft, en ook over de wijn die het hart verheugt. Dat zal ook nog wel weer terugkomen in de schriftlezing vanochtend. Psalm 104, couplet 1 en 4. luisteren vanmorgen naar woorden om deze week mee te leven. Woorden uit 1 Petrus 4 over zonden die worden bedekt. Wij zingen daarna een lied van verootmoediging, lied 836. O Heer die onze Vader zijt, couplet 1, 4 en 5. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. En laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Als u het woord voert, laat het dan Gods woorden zijn die u spreekt. Als u anderen helpt, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God. Dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt tot in alle eeuwigheid. Amen. Zoek het aangezicht van God en bidden om tegenwoordigheid van geest. Heere onze God, u die niet aanziet wat voor ogen is, maar die ons hart ziet, ons binnenste met alles wat daar huist, vaak ook zoveel tegenstrijdige dingen. Zoveel in ons wat soms strijdt om voorrang. U die ons ziet, al onze verlangens, alle liefdes van ons hart. U die onze pijn ziet en onze vreugde, onze schaamte en wat wij verborgen houden, angstvallig voor een ander. U die ons vertrouwen ziet en onze vertwijfeling, ons verlangen naar u, maar vreemd genoeg ook ons ontwijken van u, ons hart ligt voor u open. Wij zijn voor u een open boek. En ondanks dat, ondanks wat u allemaal ziet in het verborgene, ondanks alles, zijn wij zo welkom bij u. En daar bewonderen wij u om, dat u het toch nooit helemaal gehad heeft met ons. Maar dat u ons iedere keer weer zo vriendelijk en zo gunnend verwelkomt. Ook vandaag in dit huis, genade voor jou en vrede. O God, wij bidden u dat dat ons af en toe nog eens even helemaal sprakeloos maakt. En dat wij stilvallen van verwondering dat u zo met ons omgaat. Wij danken u voor uw welkom. Dat u ons niet de deur wijst. En nu zijn we hier in dit huis van u. En we danken u voor deze plek en voor elkaar en voor het lied. En wij bidden dat die stille dal van rust, dat die op ons neerdaalt als wij zingen, als wij woorden lezen en horen en verkondigen. Laat de woorden tot een stem worden. Een stem, een stille stem in het hart, die ons aanspreekt vanaf de overkant. Wij bidden u om uw geest, dat uw geest de stilte van morgen vult. Wij bidden u dat u ook voor ons een open boek zult zijn. Dat uw hart en ons hart elkaar vanmorgen vinden. Wees ons zo nabij, de grote en de kleine. Zij die geloven, overtuigd, of zij die het eigenlijk allemaal niet zo goed weten. Zij die hier kind aan huis zijn. Of zij die misschien al lange tijd er weer een keer zijn. O God, zegen ons allen. Zegen ons met liefde voor u en voor elkaar. In de naam van Jezus. Amen. Ik wil vragen aan de kinderen die vanmorgen in de kerk zijn om even naar voren te komen, voordat jullie naar jullie eigen ruimte gaan. Wat doen jullie? Altijd even zitten, toch? Of niet? Ga ik ook zitten, ja? Kom erbij. Dat is gezellig, dat je een beetje dicht tegen me komt zitten. Mooi. Even een vinger in de lucht als je wil. Wie van jullie vindt het heel leuk om iets voor iemand anders te doen? Ha. Nee? Niet? Beetje thuis helpen met de afwas? Of gewoon helemaal uit jezelf je kamer een keer opruimen? Vind je niet leuk? Echt niet? Nou ja, Die van jullie doet er wel eens een keer iets voor iemand anders, ook al denk je, ja, nou, ik heb eigenlijk helemaal geen zin in. Maar ja, kijk, nou, gelukkig, toch nog een paar vingers. Vertel eens even, wat kun je, heb je voor het laatst voor iemand anders gedaan? Vertel eens.
Voor mijn moeder de bierflesjes en de blikjes ingeleverd.
Je hebt al de bierflesjes van je moeder ingeleverd. Of verstond ik je nou? Oh, van de vader. Die had de vader opgedronken en die moest de moeder opruimen en toen heb jij dat gedaan. Wat goed. En mocht je ton statiegeld houden of niet? Oh, dat niet. Dus heb je het echt voor iemand anders gedaan. Wat goed. En jij, wat heb jij gedaan? Want ik zag jou ook volgens mij een beetje je vinger opsteken, toch? Of weet jij het nog? Wat heb jij als laatst voor iemand anders gedaan? Ingepakt. Heb je iemand ingepakt? Oh, spullen ingepakt. Voor vakantie. Oké. Ga je bijna op vakantie? Lekker. Heel goed. Nou, jullie gaan straks een verhaal lezen uit de Bijbel. En dat gaat over vier jongens. Vrienden. En die doen iets voor iemand anders. En eigenlijk dacht ik wel, is dat wel wat zij doen, een van de mooiste dingen die je voor iemand anders kan doen. Weet je wat ze namelijk gaan doen? Zij hebben een vriend en die is ziek. En die kon helemaal niks meer. En die lag maar de hele dag op zijn bed. En toen hebben ze met z'n vieren allemaal bij een punt dat bed opgetild. En toen hebben ze die vriend op zijn bed zo bij Jezus gebracht. Als zij dat niet gedaan hadden, was die man nooit bij Jezus gekomen. En dat is natuurlijk wel heel mooi, hè, dat wij, want dat kunnen jullie ook, je kunt zomaar iemand bij Jezus brengen. Soms bid je voor jezelf, denk ik. Maar het is ook mooi om af en toe eens voor iemand anders te bidden. En dan moet je maar bedenken, als jij voor iemand bidt, dan takel je diegene als het ware zo even voor de voeten van Jezus. Nou, daar gaan jullie straks nog veel meer over horen. Er is een lied wat past bij dat verhaal. Ik weet niet of jullie het kennen. Maar als je het kent, dan moet je zo hard mogelijk meezingen. Oké? Okay? En dan mogen jullie na het lied naar jullie eigen ruimte. En als jullie nog op vakantie gaan, dan wens ik jullie een hele mooie, leuke, gezellige vakantie. We gaan eerst zingen. Wij gaan samen lezen uit het eerste Bijbelboek, het Bijbelboek Genesis en daarvan hoofdstuk 9. Genesis 9 en wij lezen vanaf vers 18. Dat is het gebeuren wat zich afspeelt nadat Noach uit de ark is gekomen. Een grote zondvloed die al het leven op aarde heeft vernietigd. Noach en de zijnen na. Als hij uit de ark komt, dan sluit God een nieuw verbond met hem. Teken van de regenboog. En dan moet Noach dus opnieuw beginnen, zou je kunnen zeggen, met leven. Met het leven op aarde. Wij lezen Genesis 9. De zonen van Noach, die samen met hem uit de ark waren gekomen, heten Sem, Gam en Jafet. Gam was de vader van Kanaan. Met de drie zonen van Noach begon de verspreiding van de mensheid over de hele aarde. Noach was landbouwer en legde als eerste een wijngaard aan. Hij dronk van de wijn, werd dronken en ging in zijn tent liggen zonder kleren aan. Toen Gam, de vader van Kanaan, zag dat zijn vader naakt was, vertelde hij dat aan zijn twee broers die buiten waren. Daarop namen Sem en Jafet een mantel, legden die over hun schouders, liepen achteruit de tent binnen en bedekten het naakte lichaam van hun vader met afgewend gelaat, zodat zij hem niet naakt zagen. Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en te weten kwam wat zijn jongste zoon hem had aangedaan, zei hij: vervloekt zij Kanaan. Knecht van zijn broers zal Kanaan zijn, de minste van alle knechten. Geprezen zij de Heer, de God van Sem. Knecht van Sem zal Kanaan zijn. Mogen God ruimte geven aan Jafet, hem laten wonen in de tenten van Sem. Knecht van Jafet zal Kanaan zijn. Noach leefde na de zondvloed nog 350 jaar. In totaal leefde Noach 950 jaar. Daarna stierf hij. Tot zover de lezing uit de schrift. Zalig bent u als u de woorden van God hoort en ze bewaart in je hart. Wij zingen ter voorbereiding op de verkondiging uit de 119e psalm. Psalm die de Torah, de heilzame geboden en de begrenzingen die God heeft gegeven, die heilzame begrenzingen vrolijk bezingt. Psalm 119, vers 14 en 15 ter voorbereiding op de verkondiging. Wij zingen in antwoord op de verkondiging Psalm 87, de psalm waarin bezongen wordt hoe de volkeren overal vandaan aanbidden de God van Israël. Psalm 87. Tekst voor de verkondiging vanmorgen vers 22 en 23. Toen Cham, de vader van Kanaan, zag dat zijn vader naakt was, vertelde hij dat aan zijn twee broers die buiten waren. En daarop namen Sem en Jafet een mantel, legden die over hun schouders, liepen achteruit de tent binnen en bedekten het naakte lichaam van hun vader met afgewend gelaat, zodat zij hem niet zagen. De gemeente van Christus, bijna een jaar lang hebben ze in de ark gezeten. Noach, zijn vrouw, hun drie zonen en hun vrouwen. Een jaar lang op en neer gebeukt en heen en weer geslingerd door de woeste golven. Maar nu is het water van de aarde eindelijk weggetrokken en Noach en de zijnen strompelen de ark uit. En daar staan ze dan, op de kale, kille aardbodem, die nog nasnikt van alle verwoesting. Al het oude is voorbij gegaan. Nu kan het leven op aarde opnieuw beginnen. En het begint dus opnieuw met Noach en met zijn drie zonen Sem, Cham en Jafet. Als God opnieuw begint met de mensheid, dan begint hij dus met een familie. Een vader en drie zonen. En die drie zonen, die drie broers, dat zijn de stamvaders geworden van de hele mensheid. Van alle volkeren die er op aarde te vinden zijn. Niet voor niets, dat heeft u wel gemerkt denk ik, niet voor niets wordt Cham in dit gedeelte voortdurend de vader van Kanaan genoemd. De schrijver die wil ons vanmorgen dus iets meer vertellen dan alleen een soort kleine familiegeschiedenis. Het gaat hier over de geschiedenis van de hele mensheid. Van alle volkeren. Verderop in hoofdstuk 10, dat heb ik nu niet gelezen, maar daar lees je de namen van al die volkeren die zijn voortgekomen uit Sem, Cham en Jafet. De Kanaanieten, de Egyptenaren, de Assyriërs enzovoort. En wat mij nu eigenlijk zo treft, dat is dat de Bijbelschrijver dus zegt dat alle volkeren op deze aarde ten diepste familie van elkaar zijn. Broedervolken, zegt de Bijbel. En dat vind ik in onze tijd wel even iets om goed te onthouden. Alle mensen, uit welk land je ook komt, welke taal je ook spreekt, welke huidskleur je ook hebt, alle mensen horen fundamenteel bijeen. Broeder, volkeren. Nooit vergeten. Noach. Noach, die moet dus van de grond af beginnen. En dat doet hij. Hij wordt een landbouwer, zo zegt het verhaal. Er staat letterlijk een man van de akker. Dat is precies de roeping die de mens ooit van God had ontvangen. Namelijk om deze aarde te bewerken en haar te bewaren. Dat gaat Noach doen en hij kiest ervoor om als eerste een wijngaard te planten. Dat is een goede keus wat mij betreft. Want wijn hoort bij een bruiloft, bij een nieuw verbond, bij een nieuw begin. En Noach mag opnieuw beginnen. En daar hoort dus wijn bij. Bovendien, wijn verheugt het hart. En ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat Noach na een jaar in die ark ook wel een klein beetje vreugde kan gebruiken. Noach legt een wijngaard aan en het wordt een goed jaar. En na de oogst dan viert Noach het nieuwe leven zo grondig als hij maar kan. Hij drinkt en hij drinkt en hij drinkt zoveel dat hij dronken wordt En dat hij zwaar beneveld naar zijn tent wankelt. En eenmaal in zijn tent gekomen heeft hij niet meer de scherpte om het slaapvertrek nog op te zoeken. Hij kleedt zich uit en hij ligt even later naakt in het midden van zijn tent, staat er. Dat was dat gebied in een tent wat voor iedereen toegankelijk is. Daar kon je dus zomaar in en uit lopen. Nou, daar in dat stuk van de tent, daar ligt Noach nu dronken en naakt. De schrijver, die veroordeelt de dronkenschap van Noach niet. Rept daar eigenlijk met geen woord over. Daar zit blijkbaar ook niet de angel. Waar nou juist alle aandacht op valt, dat is op de naaktheid van Noach. Op zijn schaamte, letterlijk en figuurlijk. Op zijn schaamte en op zijn kwetsbaarheid. En wat dat vervolgens oproept bij zijn zonen. Daar gaat het om. De eerste die binnenkomt is Cham. Hij ziet zijn vader daar naakt en weerloos liggen. Het enige wat hij ziet, zo staat er heel veelzeggend, het enige wat hij ziet is zijn naaktheid. De schaamte van Noach die letterlijk en figuurlijk ontbloot ligt. Cham kijkt ernaar en hij kijkt nog eens. En dan loopt hij naar buiten en dan vertelt hij het aan zijn broers. Er staat niet bij hoe hij dat gedaan heeft of die zijn vader daarbij ook nog belachelijk heeft gemaakt. Zoiets als, nou moet je pa nou eens zien. Staat er allemaal niet, staat alleen en hij keek en ging naar buiten om het te vertellen. Ja, je denkt toch even, is dat nou zo erg? Straks dan wordt Cham vervloekt. Is dat nou zo erg dat je ergens naar kijkt en dat je het dan vertelt? Nou, soms wel, hè? Soms wel. Misschien heb je het zelf een keer meegemaakt. Ik hoop het niet. Maar dat er ineens over jou iets naar buiten kwam. En op straat kwam te liggen. Waar je je ontzettend voor schaamde. Als dat gebeurt, dan weet je hoe erg dat is. En hoe pijnlijk. Sommige dingen moeten gewoon niet naar buiten gebracht worden. Dus ja, het is erg. Natuurlijk. Ik las ook nog een uitleg dat het woord wat gebruikt wordt voor vertellen, en hij vertelde het zijn broers, dat dat woord zoveel betekent als dat je iets onderwijzend ten voorbeeld stelt. Daarmee zou Cham als het ware aan zijn broers willen zeggen, kijk jongens, zoals pa, zo moet er geleefd worden. Eindelijk heeft pa het een beetje in de gaten. Wij moeten hier beneden feest vieren, eten en drinken en je uitleven. Dus zoals pa het nu laat zien, zo moet het. Ja, dat zou ook kunnen. Dat Cham dat heeft bedoeld. Ik kom daar straks nog wel heel even op terug. Maar ik denk dat je dat gedrag van Cham eigenlijk pas echt goed kan wegen als je het in het licht houdt van dat gedrag van zijn broers. Van Sem en Javed. Want zodra die horen dat hun vader naakt in de tent ligt, dan staat er dat zij een mantel zoeken. En die leggen zij samen op hun schouders. En dan lopen ze, probeer het je even voor te stellen, dan lopen ze achterstevoren. Dus met hun rug naar de tent toe. En dan gaan ze de tent binnen en ze wenden hun gezicht af, zodat ze hun vader niet zien. En dan bedekken zij zijn schaamte door die mantel achterover op Noach te gooien. Daarmee houden zij om te beginnen de eer van hun vader hoog. Zij beschermen de waardigheid van die man. Die man die hen het leven heeft gegeven. Zij beschermen zijn waardigheid op het moment dat hij dat zelf even helemaal niet meer kan. En daarmee doen ze eigenlijk hetzelfde als wat de Heere God deed. Toen Adam en Eva een grens over waren gegaan. En ontdekte dat ze naakt waren. Toen bedekte God hun naaktheid. Wat er ook was gebeurd Iets van de waardigheid van ons mensen werd door God in ere gehouden. Dat is wat ze doen. Zij houden de waardigheid van hun vader hoog. Ik dacht, het is voor die jongens natuurlijk ook wel een heel ontluisterend gebeuren. Ik hoop eigenlijk dat je het nooit hebt meegemaakt, dat je je vader ergens dronken en naakt in een kamer hebt zien liggen. Maar hun vader notabene, Noach, de rechtvaardige zoals die wordt genoemd, de man die onberispelijk leefde met God en in het spoor van de geboden van God ging, die ligt hier ineens naakt en weerloos op de grond. Ja, ik dacht als kind dan staan je ouders toch ook altijd een klein beetje op een voetstuk, hè? Als je een kind vraagt wie is je held, dan zeggen ze, als ze nog jong zijn, heel vaak papa of mama. Een kind heeft bewondering voor zijn ouders en die kijkt ook nog een beetje naar ze op. En je denkt als kind dat je ouders alles kunnen. En soms kun je ook als gelovig naar hen opkijken. Dat je onder de indruk bent van hoe ze met God leven. Maar er komt altijd een keer een moment dat je je ouders anders leert kennen. Bij iedereen. Dan ontdek je ineens een zwakke plek. Of een kwetsbaarheid. Of een misstap. En dan vallen ze toch een beetje van hun voetstuk. Dat is een hele pijnlijke ontdekking meestal. Als je dat gaat zien. Maar het gebeurt. En het kan soms ook bij anderen gebeuren. Mensen die je heel hoog hebt staan. En die je bewondert, misschien ook wel geestelijk. En die ineens veel vuilbaarder blijken te zijn dan je dacht. Dat kan dus gebeuren. Dat iemand van zijn voetstuk valt. En dan, ja, dan wordt het spannend. Het gaat erom wat dan je houding is. Als dat gebeurt naar iemand die dus voor jou, als het ware, even heel erg tegenvalt. Iemand die met al zijn schaamte en zijn schande ineens open en bloot ligt. Wat doe je dan? Schrijver van Genesis 9 zet met Cham aan de ene kant en met zijn broers aan de andere kant als het ware twee houdingen tegenover elkaar. Je kunt twee dingen doen. Je kunt er naar kijken en nog eens kijken en het gaan vertellen. Of je bedekt je gezicht. Je kijkt niet en je bedekt de schaamte van die ander. Dat zijn de twee keuzes. Wat mij erg trof in die houding van Sem en van Jafet, is dat de schrijver zo nadrukkelijk vertelt dat zij hun gezicht afwenden. Alsof die jongens beseffen, er zijn ook dingen die zijn niet voor onze ogen bestemd. Alsof ze beseffen dat je als mens niet overal maar naar kunt kijken. Er zijn ook dingen die bedekt moeten blijven en bedekt moeten zijn. Trouwens, dat lees je eigenlijk heel vaak in het Oude Testament. Hè? Mozes die bedekt zijn aangezicht bij de braambos als God hem ontmoet. Elia die wikkelt zijn gezicht in een mantel als God voorbij komt. Je kunt niet zomaar naar God kijken. Daarom ook dat kleed in de tabernakel, weet u wel? Wat het zicht van de mensen ontnam op het heilige. Er is blijkbaar een grens aan wat je kunt zien. En waar je naar mag kijken. En die grens die heeft te maken met wat heilig is. En wat heilig is, daar kun je niet zomaar naar kijken. En als Noach naakt en weerloos in zijn tent ligt, dan is dat ook iets heiligs. Dat verbaast je misschien. Je denkt, wat staat nou heilig aan? Een dronken lap, half naakt in een tent. Maar dit is iets heiligs. En dat hebben Sem en Jafet in de gaten. Dit is niet voor onze ogen bestemd. God mag alles zien, wij niet. En dan bedekken ze hun vader met een kleed. Nee, dat is niet Dat het niet zoals het soms nog wel eens wordt gebruikt en bijna een beetje wordt misbruikt. Hè? Dat alle misstappen van iemand dan maar weer moeten worden toegedekt met de mantel der liefde en dat dan maar niet meer over hebben en zo. Daar gaat het hier natuurlijk niet over. Het gaat er hier over dat ze eerbied blijven betonen aan hun vader. Dat het voor hen ondanks alles een eerbiedwaardig mens is en blijft. Volgens mij gaat het daarover in dit gedeelte, over eerbieden. Over eerbied voor God en over eerbied voor andere mensen. En die horen heel erg bij elkaar. En wat betekent eerbied? Eerbied betekent dat je grenzen kent. Dat je grenzen kent, ook naar elkaar. Je kunt niet alles van elkaar zien. Je kunt niet altijd maar naar alles van elkaar kijken. En er is ook een grens aan wat je kunt vertellen en wat niet. Sam of Sem en Jafet die weten van een grens. Gam kent eigenlijk geen grenzen. Hij kijkt en hij gaat naar buiten en hij gaat het vertellen. Gam kent geen schroom. Geen taboes, geen schaamte, alles moet kunnen. Wie is Gam? Gam is de stamvader van de Kanaanieten. Toen Israël in het land Kanaan kwam, toen woonden daar de nakomelingen van Gam. Moet je even voorstellen, Israël, het volk van God, wat de Tora had ontvangen. De heilzame begrenzingen van het leven. Waarvan God had gezegd, dit wel en dit niet. En daarbinnen, daar is het leven goed. Dat volk met die grenzen komt in Kanaan. En die komt daar in aanraking met de levensstijl van de Kanaanieten. En wat was nou kenmerkend voor de levensstijl van de Kanaanieten? Dat was nou dat onbegrensde, vrije leven. Alles kan en alles mag. De cultuur van de Kanaanieten stond bekend om het losbandige en het vrije. Leef jezelf uit, je hoeft je nergens voor te schamen. Waarom zou je? Er zijn geen grenzen. Dat is Kanaan. En in de religie van Kanaan, want ook de Kanaanieten hadden zo hun godsdienst. In de religie van de Kanaanieten, daar werd uitgerekend het naakte lichaam zonder schroom verheerlijkt. En tentoongespreid. Alles kan. Geen taboe. Geen schaamte. En als u de Bijbel een beetje kent, dan weet je hoe vatbaar Israël is geweest. Altijd weer. Voor deze levensstijl van de Kanaanieten. Voor dat grenzeloze, vrije leven. Dat heeft iets zo aantrekkelijks. Het is ook helemaal niet fijn, toch? Laten we eerlijk zijn. Het is toch ook helemaal niet fijn om altijd maar met begrenzingen te moeten leven. Wat is er nou prettiger dan je gewoon lekker uitleven? Israël is er altijd vatbaar voor geweest. Dat is Kanaan. Het losbandige. En dan als Noach een klein beetje bijkomt uit zijn roes en beseft wat er is gebeurd, ja, dan wordt het ineens even heel ernstig in die tent. Dan roept Noach het uit. Vervloekt zij Kanaan. En als je dat leest, dan denk je toch even, nou Noach, wacht even. Wat heeft je kleinzoon Kanaan hier nou helemaal mee te maken? Die jongen die was trouwens waarschijnlijk nog niet eens geboren. Hoe zit dat nou? Vervloekt zij Kanaan. Ik denk, gemeente, deze woorden van Noach, die moeten wij horen als een profetisch woord. Daarmee bedoel ik, die gaan ver boven dit familiegebeuren uit. Noach ziet ineens even heel scherp dat er in dit leven twee manieren van leven zijn. Er is de levenshouding van Gam, zonder eerbied en zonder grenzen. Voor wie eigenlijk niets heilig is en voor wie alles maar kan. En die levenshouding, zegt Noach, die is vervloekte. Dat wil zeggen, daar komt nooit iets goeds uit voort. Ik zei net, het lijkt natuurlijk heel leuk, leven zonder grenzen. Maar meestal hou je er een kater aan over. Vervloekt, zei Kanaan, wie zo leeft zonder eerbied, zonder besef van heiligheid, zonder grenzen. Daar komt niks goeds uit voort. Gezegend zei Sem, zegt Noach. En Sem, dat is de stamvader van Israël. Dat is die levenshouding waarin ruimte is voor God. En ook voor de goede geboden van God. En voor de grenzen die God heeft gesteld. De levenshouding van Sem, dat is een leven waar eerbied in zit. Voor God en voor andere mensen. Dat is een levenshouding waarin je nog iets van schaamte kent. En waar er ook nog taboes zijn. Waar er ook nog dingen zijn waar je het gewoon niet over hebt. En dat spoor, zegt Noach, dat spoor zal leiden tot zegen. Het is dus even heel zwart-wit, gemeente. Zegen en vloeken. Er loopt, dat is ook wel tragisch eigenlijk, vond ik. Er loopt dus eigenlijk al vanaf het begin van de geschiedenis van de mensheid een scheiding dwars door de mensheid heen. En nee, dat is niet de scheiding tussen betere en slechtere mensen. Daar heeft het niks mee te maken. Maar er loopt een scheiding tussen mensen die leven met een grens en mensen die grenzeloos leven. En nu vraag ik het je maar even recht op de man af vanmorgen en op de vrouw. En ik vraag het ook mezelf af. Stuit je nog wel eens op een grens? Dat je ergens aanvoelt, hier moet ik niet overheen. Gam keek en ging naar buiten om het te vertellen. Zit er voor mij nog een grens aan wat ik aan anderen vertel? Of zwijg ik ook wel eens, gewoon uit eerbied voor het leven van die ander? Gam kijkt en hij kijkt naar de naaktheid van zijn vader. Is er voor jou nog een grens naar waar jij naar mag kijken? Voel je ook nog wel eens ergens bij aan dat je denkt, dit is niet voor mijn ogen bestemd. Ik ga het niet invullen vanmorgen, maar denk er eens over na. Zijn er nog dingen waarvan je aanvoelt? Hier moet ik gewoon niet naar kijken. Wij leven vandaag in een tijd waarin je alles kunt zien en naar alles kan kijken. Is er nog een grens voor je? Stuit je nog wel eens op een grens? Naast Sem en Gam is er ook nog een derde, Jafet. Je zou kunnen zeggen, Jafet is een beetje de mens tussen beiden in. Tussen Sem en tussen Gam in. Hij kan nog twee kanten uit. Zijn naam betekent hij die open staat. Of hij die ruimte maakt. De vraag is natuurlijk, voor wie staat hij open? En voor welke levenshouding maakt hij ruimte? Want er valt wel iets te kiezen. Altijd weer. Ik denk dat daarom Jafet in dit verhaal is opgenomen. Er is Gam en er is Sem. En die weten heel duidelijk wat ze willen. En Jafet, die moet kiezen. Gaat hij mee met Sem of gaat hij mee met Gam? Nou ja, wij weten het, wat hij doet. Hij kiest voor Sem en voor de God van Sem. Maar in dit verhaal staat hij eigenlijk voor de mens die telkens weer moet kiezen. Net als ik en net als jij. Ook wij staan altijd open. Wij allemaal. Wij staan allemaal open. De vraag is voor wat? En voor wie? Voor die mentaliteit van Gam? of voor die van Sam? Er valt wel iets te kiezen. Nu tenslotte, gemeente, die vloek. Die vloek over Gam. Die vloek over die mentaliteit, zou je kunnen zeggen, van Kanaan. Dat losbandige en vrije leven. Is die vloek nou ook nog, is die onherroepelijk? Dat Noach eigenlijk zoiets uitroept van met die mensen kan het nooit meer wat worden. Ja, even lijkt het erop. Maar dan zegt Noach ook nog iets anders, hè? Dan zegt hij, Gam zei hen tot een knecht. Noach bedoelt, als Gam nou eens zijn heil zou gaan zoeken. Bij de levenshouding van Sem. Bij dat spoor van Sem. Als hij zich nou eens zou omkeren tot dat leven. Dan zal hij ook delen in de zegen. Dus eigenlijk zegt Noach, als je leeft als Gam, dan moet je je omkeren. Dan moet je je omkeren tot een ander leven. Kan dat? Het kan. Sterker nog, het gebeurde. Als Jezus is geboren, de verre nakomeling van Sem, de koning van de Joden, dan komen er als eerste wijzen uit het oosten naar hem toe. Dat zijn de nakomelingen van Gam. Daar komen ze aan. Toch nog. Ze komen eraan. En ze vallen in aanbidding neer voor Jezus. Dat is de omkeer. Tot een nieuw leven. Jezus aanbidden. Jezus, daar moet ik toch maar mee afsluiten vanmorgen. Jezus, waar denk je dan aan? Ik denk dan altijd aan die naakte man aan een kruis. Zijn onderkleed werd van hem afgenomen. Hij werd beschaamd. En terwijl hij daar naakt hing, stond iedereen te kijken. En er was niemand die hem bedekte. Het was eigenlijk zo grenzeloos wat daar gebeurde. Zonder enige eerbied voor deze heilige van God. De mensen verzamelden zich om hem heen. Ze stonden te lachen en ze bespotten hem. En iedereen deed mee. Ja, iedereen. Schrik niet, ook de nakomelingen van Sem deden mee. Daar stonden ze ineens weer, gebroederlijk. De nakomelingen van Sem en van Gam, samen te spotten en te lachen om die naakte man daar aan de paal. Alle mensen leefden zich uit. En God? Nou ja, je zou denken, die zal nou de hele boel wel vervloeken, toch? Daar houdt het op, voor ons mensen, als wij ons zo vergrijpen aan zijn geliefde. Dat zou je denken. Maar dan ken je God nog niet. Want zie je die man daar, naakt, aan een kruis. Hij bidt voor ons. Waar alle eerbied weg is. En wij alle grenzen te buiten gaan. Daar pakt de Heere God nog een hele grote mantel. En hij werpt hem over jouw schade en schande heen. Dat is God. Keer je om naar deze naakte Jezus. Dan mag je delen in zijn zegen. Amen. Laten wij samen danken en met en voor elkaar bidden. Heere onze God, u die zo genadig met ons omgaat, u danken wij voor die grote mantel die u heeft en die u over ons uitwerpt om onze schaamte en schande en naaktheid te bedekken. Wij danken u dat u zelf naakt aan de paal bent gegaan. Dat u ons daarin laat zien wat uw mentaliteit is. Dat u bedekte. En dat u de waardigheid van ons bewaarde. Wij bidden u dat uw geest, de geest die ook zo voluit in Jezus aanwezig was, dat uw geest het ons elke keer weer leerde om te leven met eerbied voor u en voor elkaar, met grenzen, met een besef dat er ook dingen heilig zijn en dat wij in dat spoor zegen zullen ondervinden. Leid ons door uw goede geest. Wij bidden u dat er telkens ruimte zal zijn in ons leven. Ons leven dat vaak ook zo vol zit. Maar dat er toch ruimte zal zijn voor u en voor dat van u. Voor uw goede geboden, voor de Torah. Dat we daarnaar zoeken. Dat we niet maar een beetje ons eigen leventje leven en op eigen inzicht afgaan, dat gaat ons heel makkelijk af. Dat kost in deze wereld ook helemaal geen moeite om onszelf uit te leven. Maar om u uit te leven, dat vraagt van ons steeds weer omkeer. Geef ons de moed en ook het verlangen om telkens weer om te keren naar u. Naar uw mentaliteit. Vervul ons daarmee. Oud en jong. Zo danken wij u voor het evangelie. En voor deze plek waar ons dit wordt verteld. Het is goed om hier te zijn. Ook om voor elkaar te bidden. Wij bidden u voor uw wereld. Uw wereld die aan de ene kant zo mooi is. En aan de andere kant in zo'n waanzin kan vervallen. O God, wij bidden u om uw goede vrede op alle plekken waar onvrede is. Waar mensen elkaar geen ruimte gunnen om te leven. In Israël en in Gaza doorbreek de spiraal van haat, van geweld. Dat mensen elkaar vinden in het besef dat ieder mensenleven ook heilig is. Dat dat de omgang met elkaar zal stempelen. Wees met hen die al jaren lijden onder het geweld in Oekraïne en Rusland. Voor christenen die worden vervolgd. Allerlei plekken in deze wereld. Voor het verzet en de haat die ze soms ontmoeten. Wij bidden u om trouw. Trouw aan u. En trouw aan hun omgeving. Om daar een vredestichter te zijn. Wij bidden u voor mensen die van de grond af aan weer moeten beginnen. Met leven. Wij denken aan hen die getroffen zijn door natuurbrand of een andere natuurramp, aardbeving, die op de puinhopen zitten, die alles kwijt zijn. O God, geef hen veerkracht en levensmoed om toch maar weer op te staan en opnieuw te beginnen. En zegen alle hulpverlening die op die plekken wordt geboden. Wij danken u voor deze plekken in de wereld waar het goed is. waar het goede leven wordt gevonden. Waar mensen in eerbied met elkaar samenleven. Waar respect is. Waar zonden worden bedekt. Laat daar iets van uitgaan als een werking wereldwijd. Wij bidden u voor uw kerk in deze wereld. Voor uw kerk in Nederland. Voor deze Pauluskerk, voor de gemeente, voor de broeders en zusters, voor de voorganger. Laat uw kerk in deze wereld een plek zijn waar wij om te beginnen bekleed worden met de liefde van u. En waar wij vervolgens ook leren om elkaar te bekleden. En dat er zo midden in deze soms kille, koude wereld een plek van warmte en van liefde is. Wij bidden u voor alle die zo bitter pijnlijk hebben moeten ervaren dat ook in de kerk soms grenzen worden overgegaan die nooit overgegaan hadden mogen worden. Wij bidden u voor een ieder die rondloopt met een pijn. En wat misschien ook wel zijn sporen heeft getrokken in de verhouding tot u. En wij bidden u voor hen die grenzen over zijn gegaan, dat zij de moed zullen hebben om het te erkennen en om de weg te gaan van de nederigheid en de ootmoed. Wij bidden voor elkaar. Wij noemen vanmorgen de naam van broeder Henk Kwakenaak. Wij danken u dat er goede berichten naar hem toe mochten komen vanuit het ziekenhuis. Ook al blijft zijn situatie spannend, wilt u te midden van alle onzekerheid zijn hart en zijn gedachten bewaren in Jezus Christus. Dat uw vrede, juist op de momenten dat het hem aangrijpt, dat uw vrede in en om hem heen zal zijn. Wij bidden u voor broeder Koos en zuster Dini Meinders, nu ze verhuisd zijn naar het zorgcentrum, op een nieuwe plek moeten gaan leven met nieuwe mensen. Als dat wennen zal zijn, en ook als ze moeten accepteren dat ze niet meer kunnen wat ze zo graag zouden willen. Wees om hen heen. En laat de zorg van mensen en de liefde die ze ontmoeten hen goed doen. Wij bidden voor zuster Wilma Mawin Brauns. Ze onverwacht in het ziekenhuis werd opgenomen en het even heel spannend was. Wij danken u dat het zachtjes aan weer iets beter met haar gaat. U weet hoe vermoeid ze is en verzwakt en hoe de schrik misschien ook wel helemaal in haar lijf zit. Wees dicht bij haar. Dat zij zich te midden hiervan geborgen mag weten in uw goede handen. En zegen alle artsen en doktoren die zich over haar ontfermen. Geef haar wat zij nodig heeft naar lichaam en ziel. Wij bidden u voor broeder Kees de Lange. Dank u dat hij weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Wij bidden u om verder herstel. Dat hij ook iets mag ontdekken weer van de levenskracht die u aan mensen geeft. Wij danken u voor wie gezond zijn. Voor energie. Voor levenslust. Voor dat kunnen doen wat we graag willen. Wij danken u dat er een periode van vakantie is. Als we nog weggaan of misschien thuis blijven, laat het een mooie tijd zijn. Een tijd van genieten. Van reflecteren misschien ook wel. Op onszelf, op onze levenshouding. Laat het een gezegende tijd zijn, o God. Zo leggen wij ons leven aan u voor. Wij bidden u, hoor ons als wij in een moment van stilte datgene tot u zeggen wat een ander misschien wel niet van ons weet. In de naam van Jezus, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. De diaken van dienst, die zal nu iets toelichten over de collectedoelen. Dan komen de kinderen terug uit de kindernevendienst en zingen wij ons loflied. Lied 103c uit het nieuwe liedboek, couplet 1, 2 en 3.
Goedemorgen gemeente. De diaconale collecte is vandaag bestemd voor het diaconaal kerkenwerk op provinciaal en landelijk niveau. De inkomsten uit het diaconaal quotum, dat is de jaarlijkse afdracht aan de landelijke kerk, zijn bestemd voor diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en de oecumene. Uw bijdrage voor pastoraat en eredienst is bedoeld voor het functioneren van onze kerkelijke gemeenschap. Uw gaven maken ook pastoraal werk en andere kerkelijke activiteiten mogelijk. Denkt u ook aan de melkbussen bij de uitgang bestemd voor het werelddiaconaat en aan de zendingsbusjes in de kloostergang. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
Hef uw hart op tot God, ontvang de zegen van de Heer, ga heen in vrede naar uw huizen. En de genade van onze Heer Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, is met u allen. Amen.
Dankjewel.
Hoi.
Dank je. Wat leuk. Hey, en was het een beetje te doen toen je thuis kwam? Helemaal netjes?
Ja.
Hij heeft zich uitstandsloven.
Mooi, mooi.
Ja.
Ik kan het zonder.
Ja, goed te zien. Dankjewel. Ja, we zaten allebei hetzelfde schuitje even. Ja. Ja. ja, precies.
Dankjewel en een goede zomertijd, hè? En na de zomer wat langer. Leuk. Ciao. Staat hij nog aan? Oh.